Het tekstwoord als een woord van voorbereiding voor de bediening van het heilige avondmaal vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, het vijfde hoofdstuk, het 20e en 21e vers. 2 Korinthe 5 vers 20 en 21, daar spreekt het woord des Heren al dus. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover. Letten wij op een voortgaande herhaling. De apostel Paulus schrijft hier aan de gemeente. En hij schrijft daarin in de bewustheid dat hij mag zijn een gezant van de Heere Christus. Op heel bijzondere wijze. Want hij mocht zeggen, hij is ten laatste ook van mij gezien en aan hem verschenen als aan een ontijdig geborene. En zo heeft hij van God ook het apostelschap ontvangen zoals de anderen, die de Heere van aangezicht tot aangezicht hebben gekend en uit zijn mond de opdracht hebben vernomen, gij zult mijn getuigen zijn. Dat wil niet zeggen dat een iegelijk die door zijn wil het woord mag bedienen en geroepen wordt om zijn woord te bedienen, geen gezant zou zijn van de Heere Christus, maar er is wel onderscheid. Dat moeten we altijd bedenken. Hij behoorde tot die apostelen die onfeilbaar door de Heilige Geest werden geleid en geïnspireerd. De Heilige Geest zelf gaf hem de woorden en de gedachten als het ware in het hart en op de lippen. Kun je nu niet meer zeggen. Omdat, wie je ook neemt, al zou je, nou ja, mannen van grote bekendheid, Calvijn en Luther en Zwingli en noem maar op. Maar er is geen letter bij die gedekt is door goddelijke autoriteit. Zelfs wat men uit het woord aanhaalt, is nog niet gedekt door een goddelijke autoriteit. Het kan nooit maatgevend zijn. Het leidt, snoer, het meetriet is alleen het woord Gods. Zelf. Vandaar dat er onderscheid is. Vandaar kan een dienaar van Christus kan nooit zeggen hetgeen onze ogen gezien, hetgeen onze handen getast en hetgeen onze oren gehoord hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Want dat gold de apostelen. Opdat gij gemeenschap met ons zoudt hebben. Daar krijg je het onderscheid. En tegelijkertijd de eenheid. Door dat gesproken woord van die oor- en ooggetuigen, wat hun handen hadden getast, toen de Heere Christus hier op deze aarde gekomen is, door de verkondiging van die boodschap, van God geopenbaard in het vlees, is er gemeenschap. En deze gemeenschap is dan ook met de Vader en met zijn Zoon. Dat moeten we altijd voor ogen houden. Dat in dit opzicht, dat Paulus als een gezant van Christus op bijzondere wijze het woord van God onfeilbaar neer mag schrijven. Het is goed. Niet dan af of toe te doen. Ik zeg dat niet om bij voorbaat al de gedachte op te roepen. Nou ja, als u het dan zegt vanmorgen, dan dat is niet zo belangrijk. Nee, dat is ook niet zo belangrijk. Maar God spreekt nog door zijn woord en geest ook door zijn dienstknechten en behulpsels. Zo moet je het niet opvatten. Ik zeg het daarom. Omdat de mens kan verschrikkelijke beweging maken, poeha. Ik heb iemand gekend, ik hoop dat het goed afgelopen is met de man, maar toen hij zich aan de kerk onttrok waar hij bij hoorde, met zijn gemeente, stond hij met zijn rug tegen de preekstoel aan. En het was nog een groot persoon. Hier sta ik. Ik kan niet anders. God help mij. Maar het liep allemaal zo droevig af. Te duur. Ruzie. Nijd. Jaloezie. Tenslotte overal uit. Zeg ja. Wat kan de mens toch op een imponerende manier iets naar voren brengen? En dat het, omdat het zo imponeert, omdat het zo... Nou ja, er staat een hele mens achter, zou je zeggen. Hij staat er helemaal achter. Daar staan wij er ook achter. Maar dan is het nog niet gezegd of God er ook achter staat. Al lijkt het zo. Nog niet gezegd. En daar loopt het over zijn gunst. Over zijn wil, zijn barmhartigheid. Wat houden we daar buiten over, mens, in de gemeente? Oh, dat is zo verschrikkelijk bedroevend. Als het buiten zijn gunst, zijn genade is. Dan zou je zeggen, dan waren het beter dat er nooit iets gebeurd was in die zin. Want wat de mens naar voren brengt, dat is alleen maar ten alle dagen kwaad. Het loopt allemaal. Ach, uit op de verheerlijking van het schepsel. En dat wordt door God weer door elkaar heen gegooid. Daarom zeg ik het. Omdat dat woord nogal eens vaak in evangelisatiekringen op geld doet. En dan loopt de mens vuurrood aan. En hij schreeuwt het uit. Wij zijn gezanten van Christus wegen. We bidden u. Laat u met God verzoenen. Doe het heden. En dan gebeurt er of niks of heel veel. Maar van alles kun je wel zeggen. Ja, wat is er nou van God bij? Ten eerste spreker dringt het tot je door. Dat het geen kleine zaak is om je eigen er zo bij in te sluiten. Wij, gezanten van Christus wegen. Het is nogal wat. Maar in de tweede plaats, wat ben je aan het doen? Wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Die mensen in de kroeg of op de straat of hoe dan ook toe te roepen dat ze zich met God moeten laten verzoenen voor het te laat is. Kijk, en omdat dat vaak met zulke autoriteit gepaard gaat, maar voor die autoriteit, dat wil ik zeggen, daar moet je niet zo bang voor wezen. Dat is de autoriteit van de mens. En hoeveel te meer iemand zijn persoonlijkheid daar nou in is, hoe sterker persoonlijkheid, hoe meer invloed heeft hij ook. Ik zou haast zeggen, hoe meer mensen zijn er ook bekeerd of onbekeerd. Vandaar misschien dat Huntington ergens op het grote gevaar wijst als een dienaar des woords redenaarstalent heb. Omdat het dan zo moeilijk te onderscheiden is, waar gebeurt dat nou door? Is dat nou de invloed? Is dat nou de macht die eruit gaat van zo'n mens? Of is het nou God, die in het verborgene, door die onwederstandelijke werking van de Heilige Geest, zondaars harten komt te overtuigen en te overbuigen. In het licht van die dingen, hè, dan krijg je toch wel een iets andere gedachte over allerlei dingen. Want dan kun je zeggen, ja, het is aangenaam en zo, en het is goed en dat is nog eens een man en dat. Nee, mensen, nog een toe. Voor het eerste tot laatste ogenblik zit je in spanning. Maar het gaat over God. Wat zegt de Heer? Wat doet Hij? Daar loopt het over. Daar hoef je de ambten niet voor te miskennen, maar als de Heer bij wijze van spreken een groenteman of een bakker of wat ook verwaardigt om zijn gezant te zijn, dan is hij het zich helemaal niet bewust. En dat hij hier of daar in het straatje deze of gene een boodschapje mag doorgeven. En God is er met zijn gunst in, dan zal de eeuwigheid openbaren. Wat daardoor gebeurd is. Wat God ermee gedaan heeft. Gezanten van Christus wegen. Op last van Christus. Door Christus. Door zijn goddelijk bevel. Maar ook door zijn lijden en sterven heeft hij het verworven. Het is helemaal in naam en de zaak van Christus. Niet van een mens. Niet van een kerkje. Niet van een groepje mensen. Een dienaar behoort dan ook niet te zijn, toen niet en nu niet, een dienaar van mensen. Wat zou hij zeggen? Wat zou hij denken? Laat ik nou eens wat meer zus, laat ik nou wat meer dat. Nee, het is van Christus wegen. Dus verantwoording is er in de eerste plaats ten aanzien van hem alleen. Niet direct van een mens. Gaat er niet buitenom, want dat werkt de Heer ook weer middelijk. De gemeente, kerkenraad. Maar in diepste instantie geldt voor een apostel, in zonderheid, maar ook voor iemand die het woord Gods mag prediken, geldt toch dat hij in de eerste plaats rechtstreeks, als het goed is, onder het gezag van de koning van de kerk staat. Het kan best eens zo zijn dat de meerderheid zegt wij hebben gelijk en dat de man toch geen stap achteruit kan doen omdat hij voor zichzelf overtuigd is dat hij in de naam en naar de waarheid die in Christus is gesproken heeft. Dan kan hij wel als een ketter buiten de deur gezet worden, maar ja. Ook dat zal de Heere dan weer oordelen. Gezanten van Christus wegen. Zo sterk. Alsof God door ons baden. God. Waarom? Omdat God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. Inruilende wil ik daar eigenlijk zeggen. Inwisselen. God heeft Christus uitgewisseld en de wereld ingewisseld. Iets van die ruil zit erin. En zo bidt God door Christus. Dit hij ook in zijn woord, gesproken hier door zijn dienstknecht Paulus, bidt hij zelf. Je kunt de klemtoon niet ten volle laten vallen op het woordje alsof, in de zin, nou ja, het lijkt erop, maar het is het niet. Want dat kun je in het formulier van dienaren des woords, kun je dat ook vinden, dat God zelf, dat Christus zelf ook spreekt, door zijn behulpselsheen. En als Paulus nu van Christus wegen de gezant mag zijn, en uit zijn genade ontvangen mag, dan spreekt ook God door hem. Terecht is het beeld wel eens genomen. Het gaat niet helemaal op. Maar dat een bedienaar of een dienaar van het woord moet denken aan een venster waardoor licht naar binnen valt. De klemtoon valt niet op het venster, maar op het licht. Ik heb er altijd deze bedenking tegen gehad. Het is een prachtig spreekwoord om de nietigheid en de blindheid en het gebruikt worden te benadrukken. Maar als je natuurlijk nooit meer als een venster bent, een wegwijzer in die zin, dan sta je er zelf buiten. Maar zo moet je het niet opvatten. Maar in de zin van, die roept, roemen in de Heere. Die roemen het licht. En niet het venster. Die roemen degene die blaast. Maar niet de trompet. Die weer terzijde gelegd wordt. God door ons baden. Wij bidden. Ja, het woord dat hier gebruikt wordt, wil eigenlijk zeggen, smeken. Er is iets ontroerends in. Dit kun je niet verzwakken, dit woordje baden en bidden. Want het is sterker nog in werkelijkheid dan dat je het zo leest. Het is smeken. Het is de hele ziel erin leggen. Nou, daar moet je toch niet gering over denken. Wij bidden van Christus wegen. Om zijnentwil. Die gezegd heeft dat het licht zou schijnen. Dat is hij zich bewust. Dat het om Christus wil is dat hij ze bidt. Laat u met God verzoenen. Eigenaardig. Wat is dat hier? Ik had als gedachte genoemd voortgaande herhaling. Paulus die was in Korinthe in die goddeloze wereldse stad gekomen. Een bijeenraapsel van allerlei nationaliteiten, mensen, noem maar op. Het was een betrekkelijk, je zou zeggen, een echte moderne stad in die dagen. Goddeloze stad ook. Maar de Heere had gezegd, ik heb veel volk in deze stad. En daar is het woord gekomen. Er is een gemeente gekomen. Maar er is ook de duivel als een briesende leeuw rondgegaan. En er zijn allerlei dingen die de apostel in de eerste brief heeft genoemd. Dat je zegt, wat een verschrikkelijke dingen. Ruzie, oneenigheid, partijschappen. Bloedschanden in de gemeente. Ergerlijk misbruik van het heilig avondmaal. Recht zoeken bij de ongelovigen. Rechtszaken van broeder tegen broeder die voor de wereldlijke rechter werden uitgevochten. Allerlei dingen meer. Dat is iets heel ergs en Paulus heeft erover geschreven. Dat dat onmogelijk is. In die brief, die eerste brief. Dat kan niet, heeft hij gezegd. Doet de bozen uit uw midden weg. Toen hij die brief schreef, toen was die vreselijk benauwde man. En de tranen rolden op het papier. Want, zegt hij in de tweede brief, ik heb die brief, heb ik in veel benauwdheden en tranen aan u geschreven. Want de man die zal ook aangevochten en aangevallen zijn. Ik heb veel volks in deze stad. En gaat dat volk nou ten eenenmale onder aan de wereld, aan de zonde, aan de ongerechtigheid, breken ze nu aan alle kanten eruit? Het lijkt net of dat heidendom waar ze altijd in geleefd hadden, wat de natuur van een mens zo aantrekt, weet je wel, dat heidendom, die uitspatting, dat godloze, of dat het in dubbele mate terugkomt en zegt, ja, maar ik geef mijn rechten niet zomaar prijs. Ik heb hier altijd vaste voet gehad. Ik wil hier ook voet aan de grond houden. Hier in Korinthe. Hij is listig. Dat zie je nog in je leven. Ja, de een heeft er misschien minder last van dan de ander. De een komt misschien weer uit een ander milieu dan de ander. De een heeft weer een andere leiding dan de andere. Maar die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Want de Satan, het heidendom, dat geeft zijn rechten niet prijs. Bij jongens, niet meisjes, kinderen, grote mensen, zelfs oude mensen. Het wil de leiding. Het was in die stad, in die gemeente heel sterk. Want die mensen hadden maar voor het vaderland altijd weggeleefd. Ook uitwendig. Hoererij, bloed, schande. Dat was helemaal niet iets opzienbarends daar in Korinthe. Allerlei ergerlijke dingen. Veel vraterij. Scherpe tegenstellingen tussen rijk en arm die ook in de gemeente een rol gingen spelen. De een zat zich vet te mesten en de andere zat met verdrietige hongerige ogen te kijken. De een had al een fles op eer dat avondmaal was dat hij geen eens nuchter meer was. Dat zou je zeker zeggen, maar als je je eigen leert kennen, dan vat je je eigen er ook bij. Dan zeg je, het is een eeuwig wonder dat God die ellendige mensen niet allemaal in de hel gooit. Dat de Heer er niet mee ophoudt met zulke mensen. Dat hij steeds in een voortgaande herhaling terugkomt. Door zijn woord en door zijn geest. En later heeft Paulus dat gezegd, hè, toen hij hoorde dat ze toch verdrietig geworden waren. Want hij had het uit de liefde gedaan. Hij had niet gedaan zoals dat onder mensen vaak gaat in de zin van, hem heb ik nooit vertrouwd en van hem heb ik het ook nooit geloofd. Ik heb altijd al gedacht, er zit een luchtje aan of zo, zo praten mensen. Nee, maar de liefde. En dan zegt hij dat, mensen, schrijft hij dan als hij dat later gehoord heeft, en dan zegt hij dat ze de boetvaardigen weer aan moeten nemen, opdat hij niet door te grote droefenis, dat je zou zeggen, verslonden wordt, dat hij niet meer weet wat hij doet. Aannemen. We zullen het. En dan laat hij iets zien van de binnenkant. Dan zegt hij, toen ik die brief schreef, was ik zo benauwd. En ik had het. En de tranen rolden over zijn gezicht. Ja. Ik bedoel, je kan een mooi koffiepraatjes houden enzovoort. Dit vind ik zo erg en dat vind ik zo erg. En heb je dat gehoord van die... Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarom ook bewogen bent met het eeuwig heil. Van de naaste. Van de gemeente. Als dat je een ogenblik aangrijpt dan, en je denkt dan, hoe zou dit of dat? Dan is er ook verdriet. Dan zit je te denken. Te vragen. Hoe moet ik dat nou? Heren, wijs toch zelf een weg. Wijs u het medicijn me toch eens aan. Uw woord is zo groot en zo wijs en zo rijk. Maar ik weet niet hoe ik het toe moet passen. Ik weet niet hoe ik het op zijn plaats moet brengen. Ik weet niet wat ik eruit moet gebruiken, dat weet ik niet. Maar wil u ons gebruiken? Nou, de man is erg blij geweest. Want waarom? Wel, dat waren mensen, wereldse, goddeloze mensen, die allemaal een geopend oor hadden gekregen voor de boodschap. Dat ze midden in de dood lagen, maar dat God in Christus een weg had uitgedacht, waarlangs verloren doemschuldige zondaren zalig konden worden. Daar zijn ze echt blij mee geweest, die mensen. Duurde niet zo lang als tegenwoordig natuurlijk. Dan duurde het soms wel 50, 60, 70, 80 jaar en dan weet je het nog niet. Dat was in die tijd nou nog niet zo. Het lag allemaal iets dichter bij elkaar. Niet zo'n uitgerekte geschiedenis natuurlijk. Het was of voor of tegen. En dat scheelde, het waren allemaal mensen die nergens in dat opzicht aan deden. Niet aan de ware godsdienst. Dus er was ook niet veel tijd om mee te hobbelen zonder meer. Nee, je moet je dat zo voorstellen, daar kom je... Ja, je kunt je niet indenken hoor. Dan kom je zo in een wild vreemde stad met allemaal bioscopen, theaters... En noem maar op, feestgedruis, zwart, bruin, alles loopt er door elkaar heen, blank en geel. Allerlei huizen van vermaak, prostitutie, noem maar op, allerlei dingen. Daar komt een mens aan en die komt met het woord, met de boodschap. Nou, dan moet je wel weten dat je gezant bent en dat God het goed vindt, want anders dan komt er ook niks van terecht op. Maar al wil God het, dan lijkt het nog wel of er niets van terecht komt. En er is die man gaan preken. Er zijn een paar voorbijgangers, die zijn er geweest, gekomen en is geluisterd, nog eens geluisterd. Nog eens geluisterd misschien. En Paulus is maar doorgegaan. En de geest wrocht mede. Ja, wij zijn vaak zulke mensen dat we bij voorbaat al zeggen, dat kan toch niet. Want als wij dan met onze geleerde lesjes... Met onze vragenboekjes en met onze catechismes en alles bij elkaar zoiets horen, dan denk je bij jou, ja, maar dat kan toch eigenlijk niet, hè? Nou, ik weet het niet, hoor. Zo ver is een mens ervan af van het punt dat God het is, die uit vrije genade mensen, kinderen zalig maakt. En er zit de een die zit te meten in de diepte of het diep genoeg zit. De andere meten van het hoog genoeg is. Een derde zit te meten van het breed genoeg is. En het valt meestal niet goed uit. Maar wat God doet, dat is goed. Daar moet je niet te veel over zeuren. En Paulus die heeft zonder meer die mensen verkondigd de dood en het leven. Waar het nou op aanging, maar wat God nou gezegd had. En wat de Heere nou geopenbaard had in de Zoon zijn er eeuwige liefde als de weg, de waarheid en het leven. Toen zijn er mensen die zijn erbij mogen vallen. En die zijn eronder gevallen. En die hebben dat woord gehoord. Van hun oordeel, maar ook van de weg. Ik denk, wat zou Paulus gezegd hebben als er daar zo'n stakker was die gevraagd hebben, ook voor mij, Paulus, ook voor mij? Wees nou eens eerlijk, wat denk je nou dat hij gezegd zou hebben? Zou hij gezegd hebben, je moet eerst de redelijke godsdienst eens gaan lezen, of de institutie van Calvijn, die bestond natuurlijk toen nog niet, bij wijze van spreken. Of ja, dat weet ik ook niet hoor, dat moet je maar eens achter zien te komen. Of zou hij zeggen, mij de grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. Ik denk het laatste. Want wie is het te snoot, te ellendig, te verloren, te miserabel, die geen ontferming zou vinden in hem? We smeken. En zo zijn die mensen, zijn ze onder het woord gekomen. Dat was toen de prediking. En misschien hebben ze ook Bijbels verdeeld. Het Oude Testament was toen de Bijbel. De Griekse Bijbel, de Septuagint bijvoorbeeld. Ze die. En de profeten konden ze nakijken. Maar voor de rest was alles mondeling. En later krijg je dan de brieven. Maar Paulus heeft gezien dat de Heer meent. Maar, kijk, wij redeneren. Wij zeggen, kijk eens mensen... Als dat waar geweest is, toen, dan is dit zus of zo. Dat kan nooit. Die mensen die dreigen daar zo schandelijk misdroegen. Wat bij Paulus doorgedrongen was, wat hij gehoord had. Nou, dan zeg je toch, nou ja, mensen, dat is niks, dat is nooit wat geweest. Nou, komt het wel uit. Komt het wel uit. Het is alleen maar een droefheid der wereld. Een benauwdheid in de conscientie. Maar verder is niks geweest. Moet je eens kijken, het lijkt wel een stelletje beesten. Zo is een mens. Dat is het ook, dat zeg ik nou gelijk eens bij. Dat is ook een van de punten waarvan ik hoopte dat ik er iets van mocht zeggen. Het concluderend christendom. Omdat we dat met de paplepel hebben opgedronken. Het concluderend christendom. Jij dit? Oh, maar dan zei je niet dat. Begrijp je? En dan wordt iemand zijn staat of de waarachtigheid van het werk Gods wordt eigenlijk afgemeten. Kijk eens. Toen die meid haar zo had, toen geloofde ik het nog wel. Maar nou, het zo is, geloof ik er geen barst meer van. Zo praten mensen. Heb je dan nog wel eens wat geloofd van de mens? Is nou het geheim je nog nooit duidelijk geworden, werkelijk in zijn diepste zin? Dat je geloof kan niet zijn in iets van de mens, maar alleen in de levende God, in de ontferming van Christus. Denk erom dat er wat onder die vleugels bijeen vergaderd is, hoor. En niet in de zin van een vuilnisbakken theorie, want dat zijn wij al. Helemaal niet. Maar ik bedoel dit, dat concluderende christendom. Dat je bij voorbaat al bij wijze van spreken te horen oh nee, dat is niks. Dat is helemaal niks. Misschien al 15 jaar geleden dat ik was nog lang niet getrouwd, maar dat ik een gesprek kreeg met iemand en dat was een meisje. Dat had een sigaretje gerookt, geloof ik wel. Poeh, wat je daarover te horen kreeg. Dat was iets. Daarmee was staat voor de eeuwigheid alles al in één ogenblik afgemaakt hoor. Ja. En een ander had weer wat andere dingen. En dan kan een mens wel eens wat verschuiven in het leven. Dat hij wel eens wat makkelijker wordt. Dat kan wel. Maar. Dan vraag ik me nog wel eens af. Komt dat nou omdat je zelf wat makkelijker geworden bent? Of ben je er nou achter gekomen hoe de zaken liggen? Want dat is wat anders. Daar kan God alleen een mens maar achter brengen. Om uit genade zalig te worden. En te leren hier op aarde. Niet zullen wij het kwade doen of het goede eruit, dat het goede eruit voortkomen. Maar om nou zelf is die kwaaddoener te zijn. En niet met dat meetlatje met allerlei dingen bezig te zijn. Dat is concluderend. En onze conclusies die zijn altijd fout. Want als wij hier hadden moeten concluderen mensen, laten we maar eerlijk zeggen, dan had je gezegd, dat is helemaal niks. Je mocht niet willen dat je daar een beroep van kreeg. Mensen, zei toch uit. Ik heb er nooit zo'n zootje gezien. Heb je gehoord wat er daar gebeurd is? Is dat dan niet erg? Ja, dat is erg. Het ergste vind ik dat in de zware godsdienstige kringen men al die uitwassen zo snel mogelijk nog in de doofpot wil douwen. Terwijl men toch zo'n godsdienst erop nahoudt. Van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Maar als er iets is. Wat hun aanbelangt, dan wordt zo gauw mogelijk weggewerkt. Schandalig gewoon. Dat men de moed heeft om een kind dat tijdens een preekje luisteren verwekt was door de kerktelefoon. In een verkeerde verbintenis. Dat men het ergens in een roomse beweging wegmoffelt. Dan zeg ik, ja. Maar vroom? Vroom? Dan zeg ik, ja, wat een groemel, hè. Dan wil men niet voor de draad komen. Dan loopt het werkelijk over stukken. Dan loopt het werkelijk over zaken. Je zou zeggen, nou moet toch wel eens even blijken of dat we nou werkelijk de Heere vrezen. Ach. Kijk, en dat is heel erg. Dat de Paulus niet gedaan. Hij heeft het liever met name genoemd. Met naam en toenaam wat er zoal aan de hand was. En dan met mensen die beleden hadden. Die erkend hadden. Die ervoor gevallen waren. Die het toegestemd hadden door de werking van de Heilige Geest. Dat we dood zijn in misdaden en zonden. Die ook blij geweest waren met de weg der verlossing. Ingesloten door het dierbare evangelie. Dan zou je zeggen, nou dat is goed, ja. Nou, dan heb je weer een fout. Heb je weer een denkfout, een concluderende fout. Die man is echt bekeerd, hoor. Ja, dat is waar geweest, hoor, dat geloof ik. Maar nu dan, die voortgaande herhaling dan. Kijk eens, het woord neemt het uitgangspunt nooit in een mens. Want dan val je mee over. Dan zou je tenslotte helemaal niet meer kunnen en mogen geloven dat er nog een God is. Want met welke grote woorden de mensen, ja, een echt kind van God, hoor. Nee, dan hoef je niet aan te twijfelen, hoor. Maar dat vind je in het woord niet. In het woord vind je dat Christus het echte, waarachtige kind van God is. Waar je nooit aan hoeft te twijfelen. Dat is een groot verschil. Kijk, Paulus die zegt, niet toen die mensen tot het geloof kwamen. Ja, mensen, je zegt het nou wel, maar ik twijfel eraan of het wel waar is. Nee, Paulus heeft gezegd, Heere, wat bent u goed. O grote Christus, eeuwig licht. Wat hebt u toch uw woord bevestigd dat u veel volk had in deze stad. Wat voor een volk dan ook, een ellendig volk en een arm volk en een dwaas volk. Maar het is, wat bent u groot? Maar toen heeft hij die mensen niet bij wijze van spreken op een stoel gezet van, nou jongens, nou is het gelukkig. Nou gaan we. Verder, en het is voor elkaar, ik ga weer gauw naar een andere plaats. Jullie zijn nou bekeerd en ik zal wat bijbels achterlaten en noem me. Nee, zo niet. Dat is een misverstand. Want dat wij door het geloof verwaardigd werden verbonden te worden in onze doodsweg aan de levensweg. In de erkenning van onze zwartheid en blindheid. Dat is een godswerk. En dat blijft een godswerk. Maar dat zou uitkomen. Dat zou een levensles zijn. Want Paulus heeft het ook meegemaakt dat er zo op het oog tenminste een definitieve scheiding. Schipbreuk leidt in het geloof. Het geloof leidt geen schipbreuk, maar wij wel. Demas heeft mij verlaten de tegenwoordige wereld lief gekregen hebbende. Er schijnt enige grond te zijn bij vergelijkingen van de geschriften van de apostelen. Dat het toch nog weer terechtgekomen is. Maar goed. Maar Paulus zegt dat kan niet want er zou God geen God zijn. En er zou zo praten over een godsdienstig mens. Nee, maar... Vandaar de ontzetting die er in de godsdienst kwam als weer een mens die zo geweldig gepraat had in het leven en zulke stukken besproken als het zo droevig afliep. Daar zitten ze voor je. Nee, maar je had ook geloofd dat het echt was als ik dat gehoord had. Hoor. Dan kriebelt ze mij al een beetje. Dan zeg je, ja mensen, wat ben je er dan lezen horen? Wat heb je er dan gehoord? Schijt toch uit, je moet, dat is het, de lijn, het niveau niet. Waar je op moet denken en leven. Wel met een korreltje zout, je moet ten eerste niet naartoe gaan om wat te gaan horen. En het weten moet je goed horen. Wat je hoort. Maar dan moet je niet zo gek doen dat je bijna je verstand, ja, oh, je ziet dat meegemaakt. En zo afgelopen, zo afgelopen. Ik weet al, er zijn ingrijpende dingen. Maar je moet nooit het uitgangspunt zoeken in de schepsel. Op vroom niet en goddeloos niet, want je pakt er verkeerd mee aan. Laat u met God verzoenen. Wij bidden van Christus wegen. Hij bidt. Nou. Die mensen die waren toch al verzoend. Ja, maar dat is. Er staat letterlijk. Wij bidden van Christus wegen. Wees met God verzoend. Het is ergens iets duidelijker. Geef het de zin weer. Wees met God verzoend. De meesten vertalen het zo niet, maar ze zetten er wel bij. Eigenlijk staat er. Wees met God verzoend. Maar omdat dat een beetje eigenaardig klinkt. Omdat het een beetje een lopendere zin geeft, zou je zeggen, taalkundig, laat u met God verzoenen. Maar laten we het toch aanhouden, wees met God verzoend. Wat betekent dat dan? Het heeft niets te maken met onze werkheiligheid en om te proberen een heleboel mensen zo op te jagen dat ze zich met God laten verzoenen. Ik zeg niet hiermee dat de Heere niet door evangelisatie en allerlei andere wegen en middelen zondaren trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Of veel meer als dat wij misschien wel ooit denken. Maar hij moet het woord niet uit zijn verband drukken. Wees met God verzoend. Waarom? Omdat er verzoening is. Die is er. Omdat ik verkondigd heb, wil Paulus zeggen, die ene verzoening. Hoe God in Christus de wereld uit ging wisselen. Hoe hij de wereld naar zich toe begon te trekken in de uitwijzing van zijn geliefde zoon. Hoe in de richterlijke wegen die God met Christus houdt de vrijspraak begint te dagen voor een wereld verloren in schuld. God was in Christus. Dat was toch de verkondiging? Daar was je toch zo verblijd mee? Dat was toch de trekkende liefde? Dat was toch de macht en de majesteit van de geest? Dat je zegt, gezegd het, o Paulus, mogen ook alsjeblieft lid worden? De apostel is niet bezig geweest, daar heeft een zondaar een hekel aan. Om te gaan soebatten of een mens lid wil worden. Van de kerk. Nee hoor. Dan moet je met je eigen komen. En met je eigen ga je weer weg ook. Als het goed ligt. Dan is het graag. Of helemaal niet. Dus Paulus heeft echt niet gezegd. Nou, toen zag hij zijn tijd mensen. Zou jullie nou geen lid worden? Zullen we niet dit? Nee. Ze zijn door het woord en door de geest bij elkaar gebracht. Mogen we er ook in? En ik, het bloed van Christus, Godzoon, reinigt van alle zonden. Een goede tijd geweest. Nou ligt dat punt daar. Ben je er nou? Ja, ben je er nou? Je bent er pas als je adem uitblaast. In de volle zin van het woord. Dan ben je er pas. Kijk, en nou zegt dat woord. Ja, broeders. Ik weet het wel. Ik ben er blij mee geweest. Ik heb het als Gods werk gezien. In deze stad, de Heer had het me beloofd. Ik heb veel volk in die stad. En ze zijn gekomen uit de schuilhoeken. En ze zijn verbonden onder het dierbare evangelie. Het evangelie der verzoening. Ja, er is heel wat gebeurd ook in die tijd. Want wat zo vast leek, dat is wankel gebleken. En wat zo mooi ging, dat kwam op een hobbelachtige weg. En die ogenblikken van rust, die werden afgewisseld en die moesten plaatsmaken voor de onrust van die helhond. Die ze allemaal verscheuren wou, die zei, ik laat jullie nooit los. Vooruit! En eens stopte die een andere vrouw in de hand en een ander, de ruziegeest, de geest van de oorlog en ruzie. De andere die bedronk zichzelf en zat dronken. En noem maar op. Dan kun je zeggen, ja, het is nooit waar geweest, maar dat zegt Paulus niet. Hij zegt, wees met God verzoend, broeders, want je hebt het nou gezien. Je kan wel zeggen, ik ben bekeerd. Je kan wel zeggen, ik heb het goed geleerd. Je kan nog veel meer zeggen. Maar vandaag de dag, morgen, overmorgen, als het de bediening van het avondmaal is, wees met God verzoend. Dat wil zeggen, ja, nog gebruik toch het woord laat weer. Laat het zijn zoals het is in uw leven. En hoe is het? Uit vrije goedheid ben ik u een vriendelijk beschermer. Want met het met God verzoend wezen, daar ligt ook die dierbare leiding, regering van zijn genade, zijn koninklijke bediening voor de kerk in verklaard. Daar ligt iets in van die wondere verhouding, wanneer duivelwereld, zonde ons boze hart ons wegvoeren, dat er dan is een aanloop van de Heer om te zeggen, Heere, ik ben met u verzoend. O, wil dan als die koning der ere, wil dan als die grote profeet en enige hoge priester, wil dan uit de kuil uit, voer je uit alle boze netten. Dat komt op uit het verzoend zijn. Wees met God verzoend, dat wil ook dit zeggen. Rust niet. In toen of toen of toen, daar kun je niet in rusten. Rust is er alleen in Christus Jezus. Waarin ge met God verzoend zijt. Dat in de praktijk van het leven zijn beslag hebben. Want hij heeft met ene offerande alle degene volmaakt die geheiligd worden. Eén offerande, alles volmaakt. En wie er uit genade geloven mag, die heeft er de profijt van. Uit genade geloof maar. Paulus die is hier in de liefde door de Heilige Geest werkzaam. Er is een hele geschiedenis vooraf. Mag ik het nou nog eens zo zeggen? Broeders, hebben er iets uit geleerd. Vrienden daar in Korinthe, hebben er iets uit geleerd. Uit al die dingen. Met al die ellende.
Wees met God verzoend. Dat moet de wankelende horen. Die wankelt naar het heidendom, omdat hij zo'n geboren heiden is. Dat moet ook de bedroefde horen, die verslagen werd. Door de harde boodschap van de waarheid dat wij niet de drinkbeker der duivelen en de drinkbeker des Heren kunnen drinken. En aan de tafel der duivelen en aan de tafel des Heren zitten. Die daaronder verslagen en bedrukt is en voor zichzelf tot de conclusie gekomen is dat hij er niet aan meer hoort. Dat hij beter op zijn plaats kan blijven zitten. Dat hij beter maar weg kan gaan. Je moet ook horen. Wees met God verzoend. Leg je erbij neer. Lever je wapens in. Laat je verstand maar varen. Dat ijdele verstand. Zeg zelfs tegen je gevoel. Ik erken u niet. Want ik zal met God verzoend. Wezen. Ja, daar heb je nou het allerheiligst geloof. Laat u met God verzoenen. Wees met hem verzoend. Neem die plaats in die vrucht is. Van het verzoenend lijden en sterven van Christus. Welke plaats is dat dan? Nou, in dit verband is dat zijn tafel. Zijn heilig sacrament. Ja, maar... Nou ja, dat is van tweeën één, hoor. Het avondmaal maak je niet zalig. En de doop maak je niet zalig. Niemand maakt je zalig. Maar altijd even wel erbij bedenken... Je praat er misschien makkelijk over in de zin... Ja, hoor, is maar... Maar als je altijd maar weet... Dat je als een vijand van het bloed van Christus ontmaskerd wordt. Wie dat maar ontdekt. Het is niet zomaar iets hoor. Om te gaan niet en om te zitten. Het is niet zomaar iets. Het is een verloren zaak. De mens daar nou toch eens achter gebracht mag worden. Hè? Dat kun je niet hè. Je kan het je eigen nog niet geven. Je kan het een ander ook niet geven. Als je het ziet liggen, dan wil je het met een paplepel ingieten. Wees het met God verzoend. Waarom? Omdat de achtergrond van dat alles is het allergrootste werk wat God in Christus heeft gedaan. Want het redengevende voegwoord van de volgende zin geeft de klemtoon eraan. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij... Zonde, geen zondaar, zonde voor ons gemaakt. Dat is de reden, wees met God verzoend. Omdat de verzoening aangebracht is. En ik zou zeggen, nou ja, om die uitdrukkingen te gebruiken. Het kleinste kruimeltje geloof, dat vloeiende is uit het eeuwig verbond van Gods genade. Dat moet het ook in zonderheid wel horen. Dat. Wees met God verzoend, want dat is de Heer Jezus Christus, die geen zonde gekend heeft, geen zondige gedachten, geen zondige aard, geen zondige begeerte, geen zondige verlangens, geen zonde in de daad. Hij heeft het nooit gedaan, hij heeft het gewoon niet gekend, hij was er wezensvreemd aan, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zonde. Heeft hij zijn weg van de zondaar heeft hij zijn weg gegaan. Die is niet maar tot zondaar gemaakt, dat hij ook eens een keer geproefd heeft wat wij proeven in de zonden. He, dat zoete van de zonde voor die gevallen Adams natuur, want dan had hij nooit kunnen verlossen. Maar hij is tot zonde zelf gemaakt, omdat hij is gehangen aan een hout. Het is dus afschuwelijker. Met een zondaar zou je zeggen, daar kun je nog een klein beetje meelij mee hebben. Met een zondaar kun je nog van zeggen, ach, die zondaar, ja. Nou ja, sluit hem maar in de gevangenis, maar geef hem op zijn tijd een beetje brood en een beetje water. De zondaar. Maar met de zonde, wie heeft er meelijden met de zonde? Wie heeft er pardon voor de zonde? Zou de heilige God in de hemel voor de zonde zijn hand in ontferming opheffen? Dat is onmogelijk, ten eenemaal. En nu staat er hier dat sterke woord heeft hij tot zonde gemaakt. Heeft hij zonde voor ons gemaakt. O, geen zondaar, maar zonde. Afschuwelijker, verwerpelijker, dieper. Dieper is hij gegaan dan welke zondaar ook. Want hij is tot het kwaad zelf gesteld. Door Gods beschikking heeft God hem gezien als aller zonde. Ach, daar staat ons verstand bij stil. Want wij kunnen wel zondaren zijn, maar wij zijn nog niet tot zonde gemaakt. Want dan lagen wij in onze natuur staat, dan lagen we God te lasteren, te vervloeken. Maar hij als de reine, de heilige is tot zonde gemaakt. Voor ons, dat wil zeggen ten hunne verlossing, tot hun redding, tot hun behoudenis, tot hun uitkomst. Opdat God zijn handen zou uitstrekken naar zondaren, is hij tot zonde gemaakt. Je zou zeggen, al die zonde is samengebracht op één punt. Al die walgelijkheid, die blindheid, die ellendigheid, die heeft God allemaal gebracht op één punt. En toen is hij erop gaan branden met het vuur van zijn toren en van zijn grote grimmigheid. En nou kan God zijn handen uitstrekken naar zondaren. Want de schuld, de ongerechtigheid, de straf is op hem gekomen. Dat wij zouden door de rechtvaardigheid Gods, dat wil zeggen rechtvaardigheid die voor God geldt, rechtvaardigheid waar God het mee eens is, rechtvaardigheid, dat wil zeggen in overeenstemming, stemming, net zoals God het hebben wil. Zoals zijn oog alleen goedkeurend daarop kan rusten. Op dat wij zouden worden. Op dat wij zouden schuilen in hem. En alzo der goddelijke gerechtigheid deelachtig worden. Die hij in lijden, sterven en opstanding uit de doden aan het licht heeft gebracht. Recht. Vaardigheid Gods in hem. In hem. Niet in onszelf, in hem. O, dat is de drangrede van de smeking. Die telkens terugkomt. Een voortgaande herhaling, je hele leven door. Waarom? Omdat we het zo nodig hebben. Omdat we zulke dwazen zijn, omdat we op onze droesem rusten. Omdat we zulke afwijkers zijn. Ter rechter of ter linkerhand, daarom herhaling steeds weer met het allersterkste argument. Ik zie op hem, hij heeft geen zonde gedaan. Hij heeft zonde voor ons gemaakt. Wat dat wij nu in hem ons heil, ons hoogst geluk zouden aanschouwen. Tot onderhouding van dat leven, van die voortgaande herhaling is ook het heilige avondmaal gegeven. Opdat onze ogen gericht zouden worden als op de enige grond en fundament onze zaligheid. Buiten onszelf en in die dierbare Heere Christus. Daarom, het gaat er nou eens even niet om, ja maar een mens, een mens, een mens. De apostel, en we hebben het in het verleden menigmaal aangehaald, heeft zonde bestraft, heeft gezegd, doet het kwaad en uit uw midden weg. Maar hij heeft nog nooit ene ellendige die het niet meer zag, die het niet meer wist, de poort uitgestuurd. Maar hij heeft gezegd, terug, wees met God verzoend. Die God die je in Christus hebt leren kennen bij de aanvang, die zul je ook herkennen bij de voortgang, tot in alle eeuwigheid toe. Daarbuiten is toch immers geen leven, geen vrede, geen gemeenschap. Dan heb je ook niks met een ander te maken in die zin. Wat zou die zeggen? Wat zou die denken? Ik persoonlijk moet de boodschap horen. Wees met God verzoend, want anders ben je voor eeuwig verdoemd. Dan zegt een ander, het kan nog wel eens gebeuren. Het zal nog wel eens gebeuren. Je hebt er altijd wel naar geleefd en naar gestreefd. Maar God zegt, je bent verdoemd daarbuiten. Want daar staat het dierbare offer van Christus, die tot zonde gemaakt is, opdat wij in hem zouden schuilen. Voor alle ellendig is het een troost. Voor alle die nog wat op de been moeten houden, is het een zware last. En ik hoop, laat ik het eens zeggen, voor degenen die zo dood zijn, dat ze helemaal niet weten dat ze leven, dat het het middel is in Gods hand om te komen tot de genade en ontferming die in Christus Jezus is. Amen.